Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefden, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten we deze eredienst voortzetten door met elkaar te gaan zingen, Psalm 122 en daarvan het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt, zie wij staan, gereed om naar Gods huis te gaan. En wat er verder volgt in het eerste vers van Psalm 122. De schriftlezing kunt u vinden in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 11, en daarvan de versen 1 tot en met 13. En daarna doen we belijdenis des geloofs met de 12 artikelen en zingen Psalm 116, en daarvan het eerste vers. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. En het geschiedde toen hij in een zekere plaats was biddende, als hij ophield, dat een van zijn discipelen tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En hij zeide tot hem: wanneer gij bidt, zo zegt: onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Want ook wij vergeven aan een iegelijk die ons schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En hij zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben en zal te middernacht tot hem gaan en tot hem zeggen, vriend, leen mij 3 broden. Overmits mijn vriend van de reis tot mij gekomen is en ik heb niets dat ik hem voorzette. En dat hij van binnen antwoordende zou zeggen, doe mij geen moeite aan, de deur is nu gesloten en mijn kinderen zijn met mij in de slaapkamer. Ik kan niet opstaan om u te geven. Ik zeg u lieden, hoewel hij niet zou opstaan en hem geven omdat hij zijn vriend is, nochtans om zijn onbeschaamdheid wil, zal hij opstaan en hem geven zoveel als hij er behoeft. En ik zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden, klopt en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt. En die klopt, die zal opengedaan worden. En wat vader onder u, die de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven. Of ook om een vis, zal hij voor een vis een slang geven. Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven. Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven, degene die hem bidden. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Tekst voor de prediking, jullie trouwtekst, Nico en Femke. En dat is een tekst, ik hoop dat je die niet alleen vergeet, maar dat je die ook mag praktiseren. Waar staat in Lucas 11 vers 9, en ik, dat is de Heer Jezus, zeg u lieden, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. Klopt en u zal open gedaan worden. We willen de Heer eerst vragen om zijn onmisbare zegen over de prediking van zijn woord. Heren, zo mogen wij op deze dag, een dag van blijdschap voor Nico en Femke en voor de wederzijdse ouders en de familie en de vrienden en ook de grootouders, voor zover ze nog leven, voor uw aangezicht komen. En wat is dat een wonder, Heren, dat u dat toelaat. Omdat wij toch in Adam voor u weggekropen zijn. Omdat Adam bang was om u te ontmoeten. En daar had hij alle reden voor. En wij met hem. Omdat we tegen u gezondigd hebben. En hij zegt het dan ook eerlijk. Toen u hem riep. Waar zijt gij? Dat hij vreesde. Heere, geef toch dat we daar ook iets van beleven. Zodat wij ons mogen verootmoedigen. Maar tegelijkertijd dat u toen geen einde hebt gemaakt met Adam en Eva. En ook nog niet met hun huwelijk. Dat huwelijk had u toen gesloten. Dat huwelijk dat werd niet ontbonden. En daar mogen we vandaag ook getuigen van zijn. Hoe het huwelijk van Nico en Femke gesloten is. En dan past het ons uw naam ootmoedig daarvoor dank te zeggen. En wij bidden u, geef toch dat zij lang voor en met elkaar gespaard mogen blijven. In de band van het huwelijk. En dat ze een fijn huwelijk mogen ontvangen, maar ook bovenal een gezegend huwelijk. En dat omwille van de verdiensten van Christus, omdat hij de vloek heeft gedragen, heeft hij ook de zegen verworven. De zegen ook over het huwelijksleven. Zoals straks ook in het huwelijksformulier zo treffend wordt gezegd, dat gij daar aanwezig wilde zijn op de bruiloft te Kanaan, om daar uw zegeningen uit te delen. En geef dat er plaats voor gemaakt zal worden in ons aller leven. Niet alleen de zegeningen van de tijdelijke voorspoed en gezondheid en kinderen, als het u belieft die ons te geven, maar vooral ook de geestelijke zegeningen waar we niet buiten kunnen, Heren. De zegening van een nieuw hart. De zegening van de vergeving van zonden door het dierbare bloed van Christus. De zegening van de dagelijkse vernieuwing van het leven. De zegening om klaargemaakt te worden voor de eeuwigheid, om eeuwig bij u te mogen wonen. Heren, wilt u daartoe ook de prediking die we straks zullen horen zegenen. Opdat het woord dat we mee willen geven als een levenswoord voor Nico en Femke, voor ons een levenswoord gaat worden voor het eerst als we nog onbekeerd zijn. Dat we erdoor gegrepen mogen worden en aangespoord mogen worden om daadwerkelijk te bidden, te zoeken, te kloppen vanuit deze belofte. Wij hebben ons dat onwaardig gemaakt, Heren. We hebben zelf die deur op het nachtslot gegooid, maar u hebt hem geopend door uw lijden en door uw sterven. U bent door de hemelen heen gegaan, Heren, met uw eigen dierbaar bloed. En u staat daar voor het aangezicht des Vaders, om zo ook een toegang te zijn voor arme verloren zondaren. Heren, we bidden u. Of gij ons wilt bewaren voor de zonde. Juist op een dag als deze. Kan die ons zo gemakkelijk aankleven. Wanneer we in feestelijke gelegenheid bij elkaar zijn. En we mogen ook op een feestelijke manier bij elkaar zijn. Want het is ook een blijde dag. Maar bewaar ons voor ijdele gedachten en ijdele woorden. Bewaar ons toch voor de zonde. Want geef, Heere, dat ook deze bruiloft mag staan in het licht van wat we lezen in Gods woord. Ziet, de bruidegom komt. Gaat uit hem tegemoet. Heere, gedenk ook de grootouders. In het bijzonder ook wanneer we iemand missen die ons zo lief is geweest. Wilt u kracht geven om dat te dragen en troost schenken. Heere, we bidden u of gij ook met de alleenstaanden in ons midden wil zijn, voor wie het altijd weer heel moeilijk is wanneer ze een huwelijksdienst bijwonen. Wilt u hen ook een partner geven? Daar waar een gebroken situatie is vanwege echtscheiding, of wanneer we weduwe of weduwnaar zijn. Heere, we leven in een gebroken bedeling. En we bidden van u of gij toch geven wilt dat uw huis ook deze middag een huis der vertroosting zal zijn. En dat vragen wij u in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen we ter voorbereiding op de prediking Psalm 25 vers 3 en 5. Denk aan het vaderlijk meedogen en loutere goedheid liefde koorden. Dus 3 en 5 van 25. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 86, vers 3. Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, die vindt uw gunst oneindig groot. Heer, neem mijn gebed ter oren, wil naar mijn smeking horen. Merk naar uw goedgunstigheid op de stem van mijn gebenen. Derde van 86 na het amen van de prediking. Ja, Nico en Femke, een hele bijzondere dag voor jullie. Ik ben erg blij dat we er allemaal getuigen van mogen zijn, samen ook met de wederzijdse ouders en de grootouders, voor zover hier aanwezig. Opa die is in het verpleeghuis. En ook de leden van het gezin en de vrienden, de gemeente. Dat is een heel lijstje wat jullie uitgenodigd hebben. En nu zijn jullie in Gods huis. En ik hoop dat jullie ook de Here uitgenodigd hebben. Dat is heel belangrijk. En als je dat nog niet gedaan hebt, dan moet je dat alsnog maar doen. Dan kun je zomaar stilletjes in je hart doen door te bidden. Here, wilt u ook deze dag komen? En dan valt gelijk het woord waar het ook in jullie trouwtekst om gaat. En dat is het woordje bidden. En toen moest ik zomaar denken vanochtend toen ik de preek aan het voorbereiden was aan Isaac, die stille Isaac. Want vader Abraham die had zijn knecht erop uitgestuurd om een vrouw te halen voor Isaac. En wat doet Isaac dan ondertussen? Nou, dat lezen wij in Genesis 24, vers 63. En Isaac was uitgegaan om te bidden in het veld. Dat was zijn geheim, Nico. Ik hoop dat dat jouw geheim ook zal zijn of worden, Femke. Zo heel concreet, Heere, wilt u die knecht leiden als hij een vrouw voor mij gaat halen? Zodat ik echt mag ervaren dat ik een vrouw uit uw hand mag ontvangen. Wij kennen elkaar een beetje, hè? En ik hoop dat je dat ook zo ervaart, Nico, dat je Femke uit Gods hand hebt gekregen. En jij ook, Femke. Dus Isaac die bad daarom. En dat was ook zijn leven later in het huwelijk. Daar moest ik ook aan denken, dat lezen we in Genesis 25 vers 21. Als ze dan getrouwd zijn, dan willen ze graag kinderen. Dat kan een hele worsteling zijn. Dat hebben jullie toch ook wel, die begeerte om kinderen te krijgen. Maar dat bleef heel lang uit bij Isaac en Rebecca. En ze wisten zeker dat ze kinderen zouden krijgen. Dat weten jullie nog niet zeker. Maar zij wisten het zeker. Want dat had de Heere beloofd. Omdat in Isaac het zaad gezegend zou worden. En wat staat er dan in Genesis 25 vers 21. En Isaac bad de Heere zeer in tegenwoordigheid van zijn huisvrouw. Misschien dat Rebecca wel zei. Isaac, zou het nou echt wel gebeuren? We zijn nu al 10 jaar getrouwd. Kom, zegt Isaac. We gaan op de knie. Blijf hier maar zitten. Ik ga bidden. Heere, u hebt het al beloofd. na 20 jaar. Isaac, het is al 20 jaar dat we getrouwd zijn, hè? Ja, maar de Heere zegt volhard in het gebed. Kom, we gaan weer bidden. Na 25 jaar kregen ze een tweeling. Dat is wat. Zou voor de Heere één ding te wonderlijk zijn. Maar dan wel in de weg van het gebed. Kijk, en daar spoort de Heere nou ook aan in jullie trouwtekst. En dat willen we boven de prediking ook schrijven. Christus leert om biddend je huwelijksleven in te gaan. En we kunnen dat woordje huwelijk ook wel eventjes doorstrepen voor ons aller leven zoals we hier zitten. Christus die leert ons om biddend het leven door te gaan. Biddend. We staan eerst stil bij de aansporing en dan bij de belofte die hij daaraan verbindt. Want we lezen in onze tekst duidelijk een aansporing. Bid, zoekt en klopt. En we lezen ook een belofte die de Heere daaraan verbond. En u zal gegeven worden en gij zult vinden en u zal opengedaan worden. Dus dat is duidelijk geen machientje. We gaan eerst luisteren naar die aansporing. Het is heel belangrijk van waaruit Christus ons aanspoort om te bidden, te zoeken, te kloppen. Waarom is dat zo belangrijk? Omdat wij al gauw denken van, oh, nu moet ik bidden, oh, nu moet ik zoeken, oh, nu moet ik kloppen. Moet dat dan niet, dominee? Ja, maar van waaruit dan? Kijk, als ik dat vanuit mijn eigen hart moet gaan doen en omdat ik dat op moet kunnen brengen, dan is dat een zwaar werk, hoor. Een moeilijk werk. Om dat echt vol te houden. Wat is dan het uitgangspunt dat de Heere Jezus deze aansporing geeft? Nou, dat is heel eenvoudig. Jezus begeeft zich in het gezelschap van zijn discipelen. En de discipelen die zijn stil. Ze horen de Heere Jezus bidden. Wat is dat toch een heerlijk moment geweest voor die discipelen. Dat zij die volmaakte voorbidder horen bidden. En als hij dan amen gezegd heeft en hij hield op, dan valt er een stilte. En wat voelen die discipelen dan? Dat hoop ik dat jij dat ook voelt, Nico en Femke. Ik kan niet bidden. Ik kan niet bidden als ik dit gebed hoor. En wat zeggen ze dan? En dat is een gebed. Heere, leer ons bidden. Dat is een gebed. Zul je dat ook vragen, Nico en Femke? En dan gaat de Heer Jezus, die gaat hen gebedsonderwijs geven. En we kennen dat gebed, het Onze Vader, dat ga ik niet herhalen. En dan reikt de Heer Jezus eigenlijk een gebedsvolgorde aan, die we moeten proberen te onthouden, dat we niet direct gericht moeten zijn op het eigen ik. Als we gaan bidden, maar allereerst gericht moeten zijn op wie we aanroepen. Dat is God, de levende God. En jawel, dan mag je daarna wel komen met je eigen nood uiteraard. Maar eindig dan toch weer in de eer van God. Ben je dan in één keer die verlegenheid kwijt van ik kan niet bidden? Nee. Als je echt weet wie God is, echte, echt in zijn heiligheid en in zijn majesteit, dan durf je ook zomaar niet te bidden, hoor. Want de Heere zegt in zijn woord van ons, onze keel, dat is een geopend graf. Geloof je dat? Dat zeg ik niet hoor. Dat zegt Romeinen 1. Slangenvenijn komt uit uw lippen. Durf je daar zomaar te gaan spreken? Met een heilig en rechtvaardig God. Je komt van een verjaardag vandaan. Ja, je hebt ook meegedaan om... ja, toch weer geroddeld, hè? Maar ja, je komt thuis en je gaat dan 's avonds je standaardgebed doen. Kan dat? Dus ik kan niet bidden en ik durf het eigenlijk ook niet. Maar de Heer Jezus spoort toch ertoe aan en dan gaat hij die gelijkenis vertellen van die vrienden. Er komt een vriend heel laat aan, die klopt. En hij steekt zijn hoofd uit het raam. Wie is daar? Ja, dat ben ik. Kan ik bij je logeren? Sorry dat ik zo laat ben. Oh, denkt die vriend die uit het raam kijkt. Ik heb helemaal geen eten in huis. En het is al zo laat. Hij denkt het, hè? Hij zegt het niet. Hij denkt het. Kinderen liggen al op bed en ik moet niet zoveel lawaai gaan maken. Ik ben blij dat ze slapen. Nou kan het of ben ik niet welkom soms? Jawel, ik zal de deur open doen. Ga maar even in de kamer zitten. En wat doet die vriend? Die gaat naar een andere vriend toe. En die klopt hem uit zijn bed. Het duurt wel eventjes. Ja, het is natuurlijk al laat. Iedereen ligt te slapen. En dan denkt die vriend die uit zijn bed geklopt is, hoe durft hij het op dit tijdstip om 3 broden te vragen? Maar goed, het is een hele goede vriend. En om je onbeschaamdheid wil, zal ik je die broden geven. Dat vertelt de Heer Jezus dan, hè? En dan zegt hij, zo moet je nou ook met God omgaan, met eerbied gesproken. Al kom je midden in de nacht. Je hoeft echt niet te denken, God heeft geen tijd voor me. Kijk, en daarmee wil de Heer Jezus eigenlijk de angst die wij van nature hebben om met God te gaan spreken wegnemen. En roept hij en spoort hij ertoe aan, bid, bid. Zoekt, klopt. Daarom mag je doen. Omdat God het gezegd heeft. En je voelt misschien wel in de manier waarop ik die woorden uitspreek, hoe belangrijk dat is. Bid, want dat is tot eer van God. Vouw je handen maar en sluit je ogen. En laat maar in je houding merken dat je een klein mensje bent. Maak je maar klein voor God. Ga maar door je knieën. Want je bent ook maar een kleintje. Je bent ook een zondaar. Maar je mag toch je mond openen tot die hoogheilige God. Zoek hem. Dat betekent zoek in alles God te kennen, te erkennen en klopt bij hem aan. Want hij is je schepper en hij is je onderhouder. En daarom wanneer je het niet kunt en je mist de vrijmoedigheid, dan mag je het toch doen. Dan mag je het doen op grond van het woord van God. Maar er is nog een aansporing hoor, en dat is een veel diepere aansporing. En wat zou dat zijn, die aansporing? Goed nadenken. Nou ja, zegt Nico in zijn gedachten... Misschien omdat ik daarbij opgevoed ben. En jij ook, Femke. Nou, dat is op zich wel een goede aansporing. Maar dat is niet zo'n diepe aansporing. Dat kan een gewoonte zijn. Dat is wel een goede gewoonte, hoor. Daar mag je je ouders dankbaar voor zijn. Maar de aansporing, zegt onze catechismus, dat is vanwege de geestelijke en de lichamelijke nooddruft. In zondag 45 kun je dat lezen. En dan lees je ook vanwege de nood en de ellende waarin een mens verkeert. Als je in het water terecht gekomen bent en je kunt niet zwemmen. En je weet je geen raad, dan begin je toch te roepen in de hoop dat misschien een omstander je ziet en in het water springt om je te redden. Bid. Bid vanuit de nood van het zondaar zijn. Zoekt vanuit de nood dat je God kwijt. Vanuit het godsgemis. Klopt. Omdat je buiten staat. Voel je anders, dan klop je niet op een deur. Dat is de nood. Van ieder mens. Van u en ik. Zoals we geboren zijn. Staan we in de kou. Zonder God. Zonder hoop in deze wereld. En nou reikt de Heere een genademiddel aan. En dat is het gebed. Gebruik je dat, Nico? En Femke? En anderen die met ons zijn samengekomen? Wat is het een zegen dat je daarbij opgevoed bent. Ouders, ik spreek u ook aan. Hoe hebt u dat nou overgebracht op uw kind? Hebt u dat ook zo geprobeerd over te brengen? Door te zeggen, Nico, je ligt in je verloren staat, jongen. Je moet bekeerd worden. Jij ook, Femke. Maar dat je ook gezegd hebt, maar je kunt ook bekeerd worden. Hoe dan, mama? Hoe dan? Nou, door je knieën te buigen en te bidden, te bedelen, te smeken. Bidden, dat doe je eigenlijk als een bedelaar die nergens geen recht of aanspraak op kan maken. Maar die wel vrijmoedigheid ontleent aan wat de Heere zegt in zijn woord. En zoeken, dat kun je alleen maar ontlenen aan het feit dat de Heere daartoe aanspoort. Ik kom straks even op de belofte terug natuurlijk. En klopt. In het Grieks staat er een werkwoordsvorm. En dat betekent aanhoudend bidden, zoeken en kloppen. Net zolang totdat die deur open gaat. Doe je dat ook? Doet u dat ook? Of is het allemaal een beetje flauwtjes en plichtsmatig? Dan voel je ook wel dat je de Heilige Geest daarbij nodig hebt. Heilige Geest der genade en der gebeden. De genade, dat is dat de Heilige Geest laat zien dat God genadig is voor een arm en een verloren zondaar. Der gebeden, dat hij dat gebed werkt. Ik las bij een Engelse oudvader. Klopt, alsof je net als die dwaze maagden voor een gesloten deur staat. Daar was het te laat voor. Wat hebben ze geklopt? Heere, Heere, doe eens open. Wat was te laat. Hij schrijft, klopt, om zo de hemel in te komen. Klopt, roept, bidt, om uit de hel te komen. Je voelt wel, Nico en Femke, daar heb je de Heilige Geest voor nodig, want anders dan doe je dat niet. En Gods kinderen dan? Hebben die ook deze aansporing nodig? Is dit alleen maar een aansporing voor onbekeerden die nog buiten het koninkrijk zich bevinden en de genade missen? Ook Gods kinderen hebben deze aansporing nodig. Want die gelijkenis gaat over Gods kinderen. Dat gaat over vrienden. Dat gaat over mensen die een relatie met elkaar hebben. Die reizende vriend komt bij die vriend om daar geherbergd te worden. En die man die heeft geen eten en die gaat naar een andere vriend toe om broden te halen. Kijk, en daar is dus sprake van een duidelijke relatie. Je gaat niet naar de eerste, de beste buurman. Dus het gaat hier ook over het gebed van degene die al een band hebben met de Heere, die al door de eerste deur zijn gegaan. De eerste deur van de wedergeboorte. De eerste deur van Christus. Die al op de weg zijn. Dat zijn Gods kinderen. Die hebben deze aansporing ook nodig. Dat blijkt heel duidelijk uit vers 13 van ons tekstverband, waar immers duidelijk gesproken wordt van de hemelse Vader. Dat is de Vader van Gods kinderen. En dan is er een heel belangrijk woordje voor Gods kinderen in die gelijkenis, en dat is het woordje onbeschaamdheid. Kind van God in ons midden. Misschien zegt u, ik vind dat nou niet zo'n passend woord bij God. Dat God tegen mij zou moeten zeggen, omwille van je onbeschaamdheid. Maar luister nou eens, dat is echt niet negatief bedoeld. Dat is echt niet bedoeld dat die man bedoelt, nou dan kom hier en zal ik je zin geven, dat gezeur aan mijn hoofd en dat midden in de nacht. Nee, nee, zo is het niet. Dat woordje onbeschaamdheid, dat betekent dat die vriend die hoort daarin, dat hij zulke hoge gedachten heeft van hem. Hij heeft natuurlijk gedacht, bij welke vriend kan ik aankloppen? Midden in de nacht. Bij Jan? Nou ja, Jan, nou nee. Bij Piet soms? Dat is een gelijkenis, hè? Nou, met eerbied gesproken. Als het gaat om de nood. Bij wie kan ik aankloppen? Bij de Heer. En dan zegt de Heer, om je onbeschaamdheid wil. Dat betekent vanwege de vrijmoedigheid. Dat je zulke grote gedachten van mij hebt. Want er staat te middernacht. Kijk, en daartoe spoort nou de Heer aan. Om altijd bij hem aan te komen. De Heer houdt daar geen wachtlijst op na. Echt niet. En als je dan in je onbeschaamdheid zo gaat, dan is dat toch ook gepaard met ootmoed. Dat je voelt, ik heb het niet verdiend. Maar nochtans, God is genadig. Hij zal me niet afwijzen. Want hij heeft het beloofd. En dan komen we bij onze tweede gedachte. De belofte die de Heere daaraan verbindt. Want wat staat er in onze tekst? Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. En u zal open gedaan worden. Geloof je dat, Nico en Femke? Je voelt, daar heb je nou geloof voor nodig. Want dan ga je niet met een zekere aazeling en een misschientje, maar dan is er zekerheid in de belofte Gods. Dat had Isaac ook. Toen Rebecca zei, wat denk je nou, Isaac, zouden wij nou echt kinderen krijgen? Jazeker, ik weet het zeker. Bewijs dat dan eens. Nou, dan zal ik je eens een geschiedenis vertellen. Mijn vader Abraham, die was al 99 jaar. En toen beloofde de Heere nog een keertje, je krijgt een zoon. En toen mijn moeder Sarah, die begon te lachen. Vanuit het ongeloof. En toen hebben ze op 100-jarige leeftijd en op 99-jarige leeftijd nog een kind gekregen. En weet je wat de Heere toen zei? Zou bij de Heere één ding onmogelijk zijn. Bid en u zal gegeven worden. Zoekt en gij zult vinden. klopt en u zal open gedaan worden, gemeente. Daar heb je nou dat ware geloof voor nodig. En dat is dan ook eigenlijk de wortel van het ware gebed. Dat is toch echt wel te onderscheiden van het bidden alleen maar krachtens opvoeding. Daar moeten we eerlijk in zijn. Uiteraard is het goed om krachtens opvoeding te bidden. Maar het is toch echt te onderscheiden van dat ware bidden. Dat ware bidden, dat wordt geboren door het werk van de Heilige Geest. Dat is een vrucht van de wedergeboorte. En daarom, als je wederom geboren wordt, dan krijg je van de Heere een groot geschenk. En wat is dat? Dat is een biddend hart. Dan ga je echt omgang krijgen met de levende God. En dan krijg je krediet op God. Dan krijg je grote gedachten van God. En dan durf je ook tot God te naderen. Ondanks je zonde en je ongerechtigheid. Omdat God je ogen geopend heeft voor hem die de weg gebaand heeft tot het hart van de Vader. En dat is Christus. Daarom is het ook terecht dat je geleerd hebt aan het eind van je gebed te zeggen: om Jezus wil, Heere. Om Jezus wil. Dat doe je toch wel aan het eind van het gebed. Maar verstaan doe je het niet, hoor. Dat moet je echt leren op de school van het gebed, om dat te verstaan. Dat verstaat een mens in een weg dat die deur maar zo lang dicht blijft. En dat de Heere het toch zo lang op zich laat wachten om mij te verhoren. En dat het lijkt alsof ik helemaal niet vind. Wat bedoelt u, dominee? Nou, de Heere laat een mens vastlopen om hem dat bevindelijk te leren, dat de grond niet nauw ligt omdat ik het zo volhoud met bidden, maar dat de grond ligt in de verdiensten van Christus, dat mijn ogen daarvoor geopend worden. En als de Heere mijn ogen daarvoor opent, dat hij naar recht eigenlijk mij moet afwijzen, en dat hij naar recht eigenlijk mij maar moet laten dwalen, zodat ik het nooit vind, en naar recht de deur dicht moet houden en mij buiten moet sluiten. Maar dat God nochtans uit vrije, soevereine, eenzijdige liefde en genade, om Jezus wil, antwoord geeft op het gebed. Vindenstijd schenkt op dat zoeken. En de deur opent in het dal van Hagor, een deur der hoop. Zodat ik echt het mag ervaren dat de Heere die hoort mijn stem. We hebben het samen gezongen, God heb ik lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen en mijn klagen. Dat is wel zo'n heerlijk voorrecht als je dat mag beleven. En dan krijg je zoveel krediet op de Heere. Dan leer je in alles te steunen op de Heere. Dan zeg je: dat is nog eens een vriend. Dat is nog eens een vriend. Dan kun je midden in de nacht aankloppen. De Heer Jezus zegt: om dat te vergeleiden, om dat te versterken, gij die boos zijt, Vader van der Linden, Vader Kraaienveld, gij die boos zijt, van nature, weet je kinderen goede gaven te geven, toch? Misschien heb u dat wel gezegd. Nou, Femke, nu ga je trouwen, krijg je van mij de wasmachine. Ik betaal je pak. Goede gaven te geven, hoeveel te meer, zegt de Heer Jezus dan, de hemelse Vader. En dan komt de kern. Als je bidt om de Heilige Geest. Ik bid om gezondheid. Ja, dat mag. En ik denk dat wij ook wel gaan bidden om een kind. Dat mag gerust. En noem al die dingen die op uw verlanglijstje staan maar op. Maar de Heer Jezus die raakt de kern. Die zegt, ten diepste heb je maar één ding echt nodig. En dat is de Heilige Geest. Omdat die levend maakt. En omdat die het geestelijke leven onderhoudt. En omdat die ook dat gebedsleven onderhoudt. Ook voor je huwelijksleven. Ik hoop dat je echt gaat ondervinden, Nico en Femke, dat het gebed het beste middel is om eruit te komen. Je kunt echt wel eens wat krijgen met elkaar. Dat kan soms ook wel heel diep en verdrietig zijn. Dat hoop ik niet. Maar ik bid wel eens, als ik voorbeden doe, voor huwelijken waar spanning is, dan zeg ik wel eens, Heere, geef toch dat ze elkaar mogen vinden voor de troon der genade. En ook voor het geestelijk welzijn van elkaar. Als Femke zegt, Nico, je zat te slapen onder de preek. Dat moet je niet doen. Moet je niet kwaad worden, dan moet je blij mee zijn. Moet je niet zeggen, ben jij dan zo vroom? Nee. En als je merkt dat de wereld langzamerhand binnensluipt door één van beiden in je huisje. En je durft het eigenlijk niet aan te kaarten. Dat is niet zo best hoor trouwens. Moet je bidden. Ik heb wel eens een echtpaar gekend waarvan de een de Heere vreesde en de andere niet. En het betrof dan in dit geval de vrouw die de Heere niet vreesde. En die vrouw was ook een beetje vijandig. En als dan die man graag eens over de preek wilde praten of iemand wilde uitnodigen die de Heere vreesde, dan werd zij altijd een beetje geïrriteerd. En zei ze, ja, ik vind er helemaal niks aan om vanavond visite te krijgen. Dat is helemaal niet gezellig. Ik heb het zelf meegemaakt met dat echtpaar. En wat gebeurde er? Die man die begon in de eenzaamheid te smeken en te betelen of de Heer zijn vrouw wilde bekeren. En toen gingen ze verhuizen. En ze kwamen onder een hele andere prediking. Echt een ontdekkende prediking. Maar ook een prediking waarin de ruimte van Christus werd aangewezen. En het behaagde de Heer om haar in het hart te grijpen. Bid. Zoekt, klopt, en het zal u gegeven worden, en gij zult vinden, en u zal open gedaan worden. Amen. We luisteren nu naar het onderwijs uit het huwelijksformulier, om dan over te gaan tot de kerkelijke bevestiging van het huwelijk. Overmits de gehuwden gewoonlijk veleraan de tegenstand en kruis vanwege de zonde overkomt, opdat jullie Nico en Femke die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw hart dan ook verzekerd zijn moogt van de gewisse hulp Gods in uw kruis. Zo hoort uit het woord Gods hoe eerbaar de huwelijke staat is en dat hij een inzetting Gods is die hem behaagt, waarom hij ook de getrouwden wil zegenen en hem bijstaan gelijk hij beloofd heeft. Daarentegen de hoereerders en de overspelers wil hij oordelen en straffen. En eerstelijk zult gij weten dat God onze Vader, nadat hij hemel en aarde en alles wat daarin is geschapen had, de mens schiep naar zijn beeld en zijn gelijkenis, opdat hij heerschappij zou hebben over de dieren der aarde en over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels. En nadat hij de mens geschapen had, sprak hij: het is niet goed dat de mens alleen zij, ik zal hem een hulp maken, die als tegenover hem zij. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam een van de ribben en sloot derzelfde plaats toe met vlees. En de Heere bouwde de ribben die van Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. En daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen. En zij zullen tot één vlees zijn. Daarom zult gij ook niet twijfelen of de huwelijke staat behaagt aan God de Heere. Overmits zij Adam zijn huisvrouw geschapen, zelf toegebracht en hem tot een huisvrouw gegeven heeft. Daarmede betuigende dat hij nog heden ten dagen aan een iegelijk zijn huisvrouw gelijk als met zijn hand toebrengt. Daarom heeft ook de Heere Jezus Christus, die zo hoog geëerd, met zijn tegenwoordigheid giften en wondertekenen te Kana in Galilea, om daarmede te betuigen dat de huwelijke staat behoort eerbaar gehouden te worden bij allen, en dat hij de getrouwden zijn hulp en zijn bijstand altijd wil bewijzen, ook wanneer men zulks allerminst verwacht. Maar opdat gij in deze staat godzalig leven moogt, zo zult gij ten andere weten de oorzaken waarom God de huwelijke staat heeft ingezet. De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouw helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven behoren. En de andere opdat zij hun kinderen die zij krijgen zullen in de waarachtige kennis en vreze Gods hem ter eer en tot hun zaligheid opbrengen. En de derde opdat een iegelijk alle onkuisheid en boze lusten vermijdende met een goede en geruste conscientie mogen leven. Want om hoererij te vermijden, zal een iegelijk man zijn eigen vrouw hebben en een iegelijk vrouw haar eigen man. Alzo dat allen die tot hun jaren gekomen zijn en de gave der onthouding niet hebben, naar het bevel Gods verbonden en schuldig zijn, zich den huwelijke staat naar christelijke ordening met weten en wil hunner ouders of voogden en vrienden te begeven, opdat de tempel Gods, dat is ons lichaam, niet verontreinigd worden. Want zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden. Daarom zult gij ten derde ook weten hoe zich de een jegens de ander naar Gods woord schuldig is te houden. Eerstelijk zult gij, Nico, weten dat God u gezet heeft tot een hoofd der vrouw, opdat gij haar naar uw vermogen verstandig leidende zoudt onderwijzen, troosten en beschermen. Gelijk het hoofd het lichaam regeert, ja gelijk Christus het hoofd, de wijsheid en de troost en de bijstand zijner gemeente is. Bovendien zult gij uw huisvrouw lief hebben als uw eigen lichaam gelijk Christus zijn gemeente liefgehad heeft. Gij zult niet verbitterd tegen haar worden, maar bij haar wonen met verstand en aan het vrouwelijke vat als het zwakste eer geven. Als die ook mede erfgenaam der genade des levens met haar zijt, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. En nadien het Gods bevel is dat de man in het zweet zijns aanschijns brood zal eten, zo zult gij ook getrouwelijk en naastiglijk in uw goddelijk beroep arbeiden, opdat gij uw huisgezin met God en met ere moogt onderhouden en ook daarenboven iets hebt om de nooddruftigen mede te delen. En desgelijks zult gij, vrouw Femke, weten hoe u naar het woord Gods u houden zult jegens uw man. Dat gij uw wettige man zult liefhebben, eren en vrezen en ook hem gehoorzaam zijn in alle dingen die recht en billijk zijn als uw Heer. Gelijkerwijs het lichaam aan het hoofd en de gemeente aan Christus onderdanig is. Gij zult geen heerschappij gebruiken over uw man, maar stil zijn. Want Adam is eerst gemaakt en daarna Eva, Adam tot hulp. En na de val heeft God tot Eva en in haar persoon tot het ganse vrouwelijke geslacht gesproken. Tot uw man zal uw begeerte zijn en hij zal een heerschappij over u hebben. Deze ordinantie God zult gij niet tegenstaan, maar veel meer het gebod Gods gehoorzaam zijn. En het voorbeeld der heilige vrouwen navolgen, welke op God hoopten en haar eigen mannen onderdanig waren. Gelijk bij Sarah haar man Abraham gehoorzaam geweest is, hem noemende haar Heer. Gij zult ook uw man in alle goede werken, goede en oprechte dingen behulpzaam zijn. Op uw huishouding goede acht hebben en in alle ingetogenheid en eerbaarheid, zonder wereldlijke pracht, wandelen, opdat gij anderen een goed voorbeeld van zedigheid moogt geven. Daarom, Nico en Femke, nadat gij verstaan hebt dat God de huwelijke staat heeft ingezet en wat u daarin van hem bevolen is, zijt gij des zins en willens in deze heilige staat alzo te leven, gelijk gij hier betuigt voor de christelijke gemeente. En begeert gij dat deze uw huwelijke staat bevestigd worden? Wat is daarop je antwoord, Nico, Femke? Ik neem u allen die hier nu vergaderd zijn tot getuigen dat er geen wettige verhindering tegen dit huwelijk voorgekomen is. En nadien het dan recht en behoorlijk is dat uw zaak voortgang hebben, zo willen onze Heere God uw voornemen, het welk hij u gegeven heeft, bevestigen en uw beginsel, zij in de naam des Heeren die hemel en aarde geschapen heeft. Mag ik jullie dan nu verzoeken om op te staan? En antwoord te geven op de volgende vragen. Cornelis Kraaiveld, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige huisvrouw Femke Kraaiveld van der Linde, hier tegenwoordig, haar belovende dat gij haar nimmer meer zult verlaten, dat gij haar zult liefhebben, trouwelijk onderhouden, gelijk een getrouw en godvrezend man aan zijn wettige vrouw schuldig is, en dat gij heilig met haar leven wilt en haar trouw en geloof houdend in alle dingen naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Nico? Femke Kraaiveld van der Linde, bekent gij hier voor God en zijn heilige gemeente dat gij genomen hebt en neemt tot uw wettige man Cornelis Kraaiveld hier tegenwoordig, en belooft gij hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nimmer meer te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw en geloof in alle dingen te houden, gelijk een vrome en getrouwe huisvrouw haar wettige man schuldig is naar uitwijzen van het heilig evangelie. Wat is daarop je antwoord, Femke? Mag ik de zegen op jullie leggen. De Vader der barmhartigheid, die u door zijn genade tot deze heilige staat des huwelijks geroepen heeft, verbinde u met rechte liefde en trouw en geven u zijn zegen. Amen. Mogen jullie elkaar weer loslaten. En dan luisteren we naar het onderwijs dat de Heer Jezus geeft. En dat gaat over de vraag: mag je scheiden? Dat is een hele actuele vraag vandaag aan de dag. En luister dan wat de Heer Jezus voor antwoord geeft. Hoort nu uit het evangelie hoe sterk de band des huwelijks is, gelijk Matthäus die beschrijft in hoofdstuk 19 vers 3 tot en met 9. En de farizeeërs kwamen tot hem, verzoekende hem en zeggende tot hem: is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten om allerlei oorzaken? Doch hij antwoordde en zeide tot hen: hebt gij niet gelezen die van de beginnen de mens gemaakt heeft, dat hij hen gemaakt heeft, man en vrouw, en gezegd heeft: daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn, alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. En ze zeiden tot hem: en waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? En hij zeide tot hen: Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Maar van de beginnen is het alzo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om hoererij. En een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, die doet ook overspel. Geloof deze woorden van de Heere Christus. En zijt daarvan verzekerd dat onze Heere God u samengevoegd heeft tot deze heilige staat. En daarom zult gij ook alles wat u daarin overkomt met geduld en dankzegging aannemen als van de hand des Heeren. Zo zal het u ook alles ten beste en ter zaligheid gedijen. Gemeente, dan gaan wij nu zingen met elkaar Psalm 134 vers 2. En bij het regeltje knielt dan eerbiedig voor hem neer. Dan knielt het bruidspaar neer. Dan gaan we samen bidden met het bruidspaar. En daarna zingen wij het knielende bruidspaar staande toe. Het derde vers van Psalm 134. Dat zeer een zegen op u daalt. En wijsheid in al uw werken en ordeningen bewijst en van de beginnen gesproken hebt dat het niet goed is dat de mens alleen zij, en daarom hem een hulp die als tegenover hem zou zijn geschapen hebt en verordineerd hebt dat die twee waren één zouden zijn en alle onreinheid straft. Wij bidden u aangezien u, Nico en Femke, tot de heilige staat des huwelijks geroepen en samen verbonden hebt, dat gij hun uw heilige geest wil geven, opdat zij in waarachtig en vast geloof heiliglijk leven, naar uw goddelijke wil, alle boosheid zullen tegenstaan. Wil zelfs dan ook zegenen, gelijk gij de gelovige vaderen, uw vrienden en getrouwe dienaars Abraham, Isaac en Jacob gezegend hebt, opdat zij als mede-erfgenamen des verbonds, hetwelk gij met die vaderen opgericht hebt, kinderen die het u beliefde te geven, godzalig opbrengen mogen, tot eer uw heilige naams, tot stichting uw gemeente en tot verbreiding van uw heilig evangelie. Wil ons verhoren, o Vader van alle barmhartigheid, door Jezus Christus, uw lieve Zoon, onze Heer, in wiens naam wij onze gebeden al dus besluiten. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwe is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Beste Nico en Femke, ga daar maar staan. Nou, je hoeft niet met je gezicht naar de mensen toe, maar kijk mij maar aan. Want zo kan ik de ouders er ook bij betrekken. Wat een fijn moment ook voor u, ouders, dat u dat weer mag beleven. Dat een van je kinderen begeert om voor het aangezicht van de Here geknield te liggen. Dat is vandaag aan de dag geen vanzelfsprekendheid. Helaas, en misschien zitten er hier ook wel jongeren die niet meer naar de kerk gaan. Of ouderen die bij deze gelegenheid weer eens in de kerk zijn. Maar je doet jezelf toch zoveel tekort. Want er staat in Gods woord, wie God verlaat, die heeft smart op smart te vrezen. Maar die op hem vertrouwt, op hem alleen, die ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Maar het is dan een zegen wanneer je ziet dat je kinderen belijdenis hebben gedaan. Dat hebben we natuurlijk ook meegemaakt. En ook Gods zegen begeren over een huwelijk. En ik hoop dat dat ook echt een zaak van jullie hart mag zijn. In de prediking, in jullie trouwtekst, is het ene genademiddel aangereikt. En nu mag ik jullie het andere genademiddel aanreiken. En dat is het woord. Want buiten het woord van God, om, word je niet bekeerd. Je moet echt niet denken van, als ik vanmiddag een wandeling ga maken op zondag, door het bos kan ik ook bekeerd worden. Dat is echt een leugen hoor. We horen daar te zijn waar God zijn woord aan je verklaart. En niet zeggen van, nou ja, ik heb het 's middags al zoveel over me heen gehad. Ik moet die ene preek ook verwerken. Dat zei een keer iemand tegen mij die 's middags niet ging. Ik heb eigenlijk zoveel genoeg aan die ene preek. Maar als je echt honger hebt naar het woord van God, dan ga je net zo lief drie keer naar de kerk. En dan is dat ene middel wat je in je huwelijks trouwtekst meegekregen hebt van belang. Dat je je knieën buigt. Ik moest zo denken aan dat gedicht van Isaac da Costa. Bij het openslaan van het boek der boeken, gedenk, o Christen, dag aan dag. Dat je bij dat openslaan van dat boek der boeken, ik ken het niet helemaal uit mijn hoofd, maar dat je om het geesteslicht vragen mag. He, dat je dan ook dat biddend doet. En het is echt een hele goede gewoonte waar jullie ook bij opgevoed zijn, om bij de maaltijden Gods woord te lezen. En ook persoonlijk. En dan wil ik ook deze Bijbel dan graag aan jullie geven namens de kerkraad. En voor het eerst in gebruik nemen door met elkaar de huwelijkspsalm te lezen. Psalm 128. Lita Magaloot, welgelukzalig is een iegelijk die de Heere vreest, die in zijn wegen wandelt, want gij zult eten de arbeid uw hand. Welgelukzalig zult gij zijn en het zal u wel gaan en uw huisvrouw zal wezen als een vruchtbare wijnstok aan de zijde van uw huis en uw kinderen als olijfplanten rondom uw tafel. Zie, alzo zal zekerlijk die man gezegend worden die de Heere vreest. De Heere zal u zegenen uit Sion en gij zult het goede van Jeruzalem aanschouwen al de dagen uws levens en gij zult uw kindskinderen zien. Vrede over Israël. Van harte God zegenen. Van harte God zegenen. Dan mogen jullie weer gaan zitten. En dan eindigt het huwelijksformulier met de wens: onze lieve Heere God, vervullen u met zijn genade en geven dat gij in alle godzaligheid, liefde en enigheid lang en heilig samenleven moogt. Amen. We eindigen met een kort gebed. Past ons, Heere, uw naam, ootmoeder, dank te zeggen voor het goede wat we in uw huis mochten ontvangen. Uw woord hebben wij mogen ontvangen. Heere, geef ons toch een ontvankelijk hart. Want uw geest zal toch ons hart moeten openen voor uw woord. En dat biddende maken. Dat is niet om daarmee onze verantwoordelijkheid af te slaan, Heere. Maar dat is onze nood. En geef dat we die nood recht mogen leren kennen en verlegen mogen zijn om de genade die ons deze middag predikt is. Ga zo met ons als we deze plaats verlaten. Geef ons nog een goed samen zijn dat er geen ongelukken zullen gebeuren. Of dat iemand onwel zal worden. En dat er ook blijdschap mag zijn. En Heere, gedenk dan ook Nico en Femke. Trek met hen op de onbekende toekomst tegemoet. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij tenslotte Psalm 121 vers 4, de Heere zal u steeds schade slaan. Straks bij de uitgang zal er gecollecteerd worden. Dan kunt u uw gaven werpen in een collectezak. En die collectezak bevindt zich daar in een standaard of in een rekje bij de uitgang. Draag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.